Broeders, om te voorkomen dat we opnieuw de tijd de schuld moeten geven, wil ik graag beginnen. Ik stel u voor dat we gaan zingen van Psalm 45, het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden, vertoon uw glans. Vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. Op het zuivere woord der waarheid. Psalm 45, vers 2. Jacobus Trigland, confessor of confessionalist. Het kan, naar het mij voorkomt, moeilijk ontkend worden, broeders, dat we een tijd beleven van confessioneel relativisme en dogmatische onverschilligheid. In het figerende ecumenische klimaat staan de papieren van de gereformeerde confessie bepaald niet hoog genoteerd. Worden leerstellige verschillen afgedaan als zijnde niet belangrijk of niet zo wezenlijk? Want alles is betrekkelijk. Ook de verschillen in religieus en dogmatisch opzicht. Zo is bijvoorbeeld het verschil tussen de Arminiaanse leer en de gereformeerde positie meer en meer gerelativeerd. Of moet ik zeggen geniveleerd. Het is een benadering vanuit een ander gezichtspunt, een verschil in accenten, u kent dat wel. De een benadrukt dit aspect, een ander laat een ander facet oplichten van toch wel diezelfde waarheid. We moeten immers de zaken niet overtrekken, laat staan over beklemtonen. Dat belemmert de dialoog. Niemand heeft tenslotte de waarheid in pacht. De een kijkt naar de schriften vanuit dit gezichtspunt, een ander vanuit een andere optiek. Beide zijn correct en niemand mag daarom veroordeeld worden. Daarom is het waarschijnlijkst het veiligst om maar een tussenpositie in te nemen en vooral de uitersten te vermijden. Wellicht is het dan ook een waagstuk om in dit klimaat aandacht te vragen, ik zeg niet in deze conferentie, maar in dit klimaat, u begrijpt mij wel, aandacht te vragen voor een strijdbaar held, Jacobus Trigland. Een man met inderdaad uitgesproken opvattingen die de polemiek niet schuwde. Hij wordt door aanhangers hoog geprezen, zoals zijn driedelige opuscula wordt uitgegeven en zijn tussen haakjes voortreffelijk werk door een onbekende zo wordt vertolkt. O Trigland, vroom kerkenhoeder, vigilant en dapper held, jonge herders, trouwe voeder, voor de kudde gods gesteld. Lange moet gij nogal blijven, gode dienaar in zijn kerk, en met leren, preken, schrijven, voor het volvoerens heren werk, weerdig zijt gij hoog te loven over uw wakkerheid. Eeuwig lof zij God hierboven, die door u zijn eer verbreidt. U begrijpt, eenstemmigheid is er niet, als het gaat om Trigland. De remonstranten, ze waren bepaald van een ander gevoelen. En ook de prins van onze dichters, Joost van de Vondel, had weinig, of beter gezegd, niets op met de Amsterdamse predikant. En van al die dominees die op gezette tijden het mikpunt waren van zijn bijtende spot, was het Trigland die het meest in zijn vizier kwam. Trigland, vermeldt de geschiedenis, werd ooit van dronkenschap beschuldigd. De brouwer van het Haantje in Amsterdam beweerde dat hij Trigland op stroobenen had gezien. Trigland heeft hem eerst met een ouderling bezocht om hem tot herroeping van zijn laster te vermanen. Toen dat niet hielp, heeft hij bij de schepenen een request ingediend om zich van die blaam te zuiveren. Daarna horen en lezen we er niets meer van. Maar Vondel, die rakelt dat voortdurend op. Hij noemt hem stevast het kalkoense haantje. Fiat, riep het kalkoense haantje, dat zo bloost om zijn kam en de jongens naar den dam opleert trekken met een vaantje, of na het brouwershaantje dat hem bestoven zag van het nat. De neus van Trigland, ik heb dat eerlijk gezegd niet zo goed begrepen, ik heb zijn foto nog eens bekeken, maar ik vond daar niet zozeer die aanleiding in, die Vondel daar wel in zag, want die had veel te verduren. Hij lijkt een zand- en dubbelgeus en voert een zo kalkoense neus, als speelt de droes de paap in het zwart, zijn snuit verraadt hem, of zijn start. En om niet meer te noemen, ik durf het aan omdat meneer Bregman niet meer in ons midden is, wat vindt u hiervan? Men had, o dronken plondergeus, u met geen rookkalkoense neus op het openbaar toneel gebracht en als een scheidvalk uitgelacht. Zo ging dat toen. Ter zake, broeders, waarom aandacht voor Trigland? Zijn hem toch niet al te welwillende biograaf schrijft dat hij alleen onze aandacht verdient omdat de leer van de gereformeerde kerk in hem als het ware vlees en bloed is geworden. Terloops beschuldigt de man hem van confessionalisme. En het kan, naar het mij voorkomt, dan ook voor gereformeerd noemende theologen geen kwaad hem eens voor het voetlicht te halen. Al kan dat, u begrijpt dat in het bestek van deze lezing met een enkele houtskoolstreep slechts. En waar de leer in het algemeen en de belijdenis in het bijzonder vandaag zozeer ter discussie staan, is het goed school te gaan bij de apologeet van de gereformeerde rechtzinnigheid, die tevens de onbetwiste leider was van het verzet tegen de herziening van de belijdenis. Wie was hij? Wat schreef hij? Hoe beleed hij? Eerst, wie was hij? Trigland, geboren 22 juli 1583 in Vianen uit een oud patriciusgeslacht. Hij was de zoon van Cornelis Drey Eikelen, ofwel Trigland, en Anna Gerards. Het echtpaar was afkomstig uit Gouda. Daar was Cornelis leraar geweest aan de Latijnse school, zeg maar aan het gymnasium. Het geslacht Dreieikelen was wel gesteld. Het familiebezit in de vorm van een bierbrouwersbedrijf. Ik kan het ook niet helpen. Was van vader op zoon overgegaan. Ze konden gerekend worden onder de aanzienlijke burgers van Gouda. Men kon hier niet blijven. 2 jaar voordat onze Jacobus werd geboren, hadden de staten van Holland in de strijd voor vrijheid en voor de ware religie zich losgemaakt van de Spaanse dwingeland Philips II. Onder de mensen leefde een sterke haat tegen al wat Spaans was. Degenen die vasthielden aan het oude, dat wil zeggen Rooms geworden geloof, hadden het daardoor zwaar te verduren. Cornelis en zijn Anna namen de wijk naar Vianen. Daar oefende hij het bierbrouwersvak uit. Nu was het voor deze ouders een hartelijke begeerte dat een van hun zonen zich zou wijden aan de dienst van de kerk. Dat was een hoog ideaal. En daartoe werd Jacobus bestemd. Hij moest priester worden om zo eraan mee te werken om de Rooms-Katholieke kerk weer op te richten. De kerk die in diep verval was geraakt vanwege het optreden van de mannen die de nieuwe leer aanhingen en uitdroegen. Die ketters moesten worden tegengestaan en het oude geloof worden bevorderd. En daarom ging Jacobus terug naar Gouda. Hij werd bij familie opgevoed. De verzorging was er goed, zijn ontwikkeling werd er bevorderd. De liefde voor de Roomse kerk werd er bij de jongen ingebracht. Weinig kon men toen vermoeden wat een belangrijke plaats in de toekomst deze jongen in zou nemen in de hervormde kerk. In Gouda bezocht hij de Latijnse school. Toen hij 14 jaar was, werd hij naar Amsterdam gezonden. Aan de daar toen bestaande geheime priesterschool werd hij onder toezicht van meester Albert Duivense onderwezen in de leer van zijn kerk. Hij bleef daar een jaar om in 1598 naar Leuven te gaan. De Staten-Generaal hadden het sinds 1581 Nederlanders verboden aan universiteiten onder Spaans gezag te studeren. En zodoende mocht Jacobus niet in Leuven studeren, maar nam daar een andere naam aan en liet zich inschrijven als Jacobus Tribalenius of Triblandius. Hier bleek hij een trouwe zoon te zijn van de kerk, had een geweldige studiezin en was godvruchtig in de Roomse zin van het woord. In Leuven verdiepte hij zich in de filosofie en maakte hij zich de methode eigen die hij ook later bleef gebruiken. En hier leerde hij, tussen haakjes weer, de kunst van de polemiek van de Jezuïeten. Wat veel belangrijker is evenwel, is dat hij hier in aanraking kwam met de geschriften van Augustinus. En daar kwam hij diep van onder de indruk. Vaker heeft in de geschiedenis van de kerk de bestudering van deze kerkvader voor een explosie gezorgd. Hij bestudeerde intussen Thomas van Aquino, greep naar het standaardwerk in zijn dagen in zaken ketters en hun bestrijding, de werken van Bellarminus. En daar zou hij wel de argumenten kunnen vinden voor de te voeren strijd, maar ook Bellarminus stelde hem teleur. De methode die werd gevolgd bij het weerleggen van ketterse gevoelens voldeed hem niet. En hij vroeg zich in toenemende mate af waarom de grote mannen van die Rooms-Katholieke kerk zich niet beriepen op de Bijbel. Men redeneerde, men trachtte te overtuigen door gezegden van kerkvaders, monniken en pausen aan te halen. En deze dingen die hielden hem in toenemende mate bezig, het gaf hem ook innerlijk strijd. Maar vrede kende hij niet. Er is wel op gewezen dat als het gaat om de bekering en de ontwikkeling van Trichland, de parallel met Maarten Luther opmerkelijk is. Ik denk dat het terecht op die parallel is gewezen. Bij een dispuut over de goede werken was de verdediging van die stelling zodanig dat zijn ziel in opstand kwam. Wat hij hoorde, achtte hij in strijd met de christelijke leer van de nederigheid. Meer en meer kwam de gedachte bij hem naar boven dat de leer van de verdienstelijkheid van de goede werken niet meer was dan een gedachte die ingegeven was door menselijke hoogmoed, superbia, die oerzonde. Hij sprak met niemand van zijn strijd en bewaarde het stilzwijgen. Een tijdgenoot doet er mededeling van dat hij volstrekt niet had verwacht dat Jacobus over zou gaan tot het Calvinisme. De man refereert aan een wandeling die zij samen eens hadden gemaakt en hij zegt dan: mij dunkt, was er een stem uit de hemel gekomen die gezegd had: één van u twee zal afvallen, ik zou niet voor Trichland, maar voor mijzelf hebben gevreesd. Trichland streed zijn strijd en die was zwaar. De twijfel sloeg meer en meer toe. Maar hij wist zich nog steeds die trouwe zoon van de kerk. En daarom onderwierp hij zich aan de meerderen. Het morgenlicht daagde, maar het licht van de zon, van de waarheid, van de gerechtigheid straalde niet helder in zijn ziel. Vanwege dat diep gewortelde bijgeloof. Intussen werd hij door zijn meerderen naar Haarlem gezonden, waarvan Trichland zelf niet begreep wat de bedoeling ervan was. Maar hij kreeg daar wel de gelegenheid om reformatorische lectuur te bestuderen. En dat werkte door. En een van de centrale vragen die hem geen rust meer lieten was: indien een mens door zijn werken zich het heil kan verwerven, waartoe is dan Christus als verlosser en redder nodig geweest? En alles wat hij tot nu toe gehoord en geleerd had, werd ondersteboven gekeerd. De leer van de hervormers kwam hem toch uiterst verdacht voor. Want daarover immers had de paus het anathema uitgesproken. De gedachte kwam bij hem op dat zowel de protestanten als voorstanders van de leer van de verdienstelijkheid van de goede werken, dat zij beide dwaalden. De innerlijke strijd verhevigde zich. Wie zelf de worsteling om licht en om waarheid kent, die zal van deze strijd niet vreemd opkijken. Maar in en door en na deze strijd behaagde het de Heere zijn ogen te openen voor de door en door bijbelse waarheid dat er voor de zondaar geen ander heil is dan in Christus. En dat het een zaak was van pure genade, goddelijke barmhartigheid, vrij, eenzijdig, soeverein. Het was een revolutionaire omkeer. Trichland besloot nu de reformatorische leer op alle punten na te gaan en te onderzoeken, met vrucht en zegen. Zo kon Coxeus later in de lijkrede op Trichland zeggen dat de man al gereformeerd was voor hij de gereformeerde kerk kende. Intussen kon die verandering niet onopgemerkt blijven. Het had ook de nodige consequenties. Er gingen deuren voor hem dicht. Bij de familie in Gouda was hij niet meer welkom. Bij zijn wat gematigder ouders in Vianen kon hij nog terecht. De Heere vergat hem niet en opende deuren, ook om in zijn onderhoud te voorzien. De financiële positie in het ouderlijk huis was niet florissant. Degenen die lid bleven van de Roomse kerk golden immers als verdacht, zei ik al. Ze werden aangezien voor listig, hoogmoedig, en veel Roomsen leden armoede. Trichland werd via een neef aanbevolen bij de rector van de Hieronymusschool in Utrecht voor het geval daar een vacature zou ontstaan, zonder resultaat. Toen de rector van de school in Vianen in 1602 overleed, werd Trichland in die vacature benoemd. In Vianen zat hij onder het gehoor van Albertus Celcartius. Hij had goed contact met zijn predikant. Van hem kreeg hij onder meer de werken van Beza, Calvijn en Boelinger te leen. En deze lectuur was van groot belang. Het deed hem steeds beslister de reformatorische beginselen verstaan. De Bijbel echter bleef de voornaamste bron van zijn kennis. In 1603 deed hij Hilari Animo, belijdenis van het geloof, en zat aan de dis van het verbond, verheugd over de goedertierenheid en de trouw en de barmhartigheden van zijn God. Als hij later predikant is, spreekt hij weinig over zijn ervaringen. Maar een enkele keer ligt daar iets van op. Weet, zo schrijft hij, dat Trichland menigmaal met een verschrikking zijns harten gedenkt, in wat deerlijke en rampzalige staat hij was, toen hij nog stak in dat afgodische pausdom, doch met hartelijke blijdschap en geestelijke vertroosting zich herinnert, wat heerlijke weldaad hem door de Heere is gedaan, dat hij uit dat afgodische pausdom door Gods zonderlinge genade overgebracht is tot de ware katholieke kerk. Ja, ook in dezelfde is gesteld tot een leraar om die genade anderen door Gods zegen mee te delen en roemt dat alles deemoedig, dankbaar, heilig en ernstig tot eer van Gods heilige naam en tot prijs van zijn uitnemende genade. De Heere, en wat is hij daarin wonderlijk, die wist hem in zijn voorzienige leiding zo te vormen, op te voeden, te modelleren, dat Trichland een instrument zou worden om het geloof te verdedigen, de kerk te sterken en te troosten in de tijd die zou aanbreken. Trichland trad in 1604, hij is dan 21 jaar, in het huwelijk met Christina Stoof uit Vianen. Zijn dominee, Salcartius, die sloeg hem nauwkeurig gade. Hij zag wel wat in hem. Ik denk dat dat ook een les is voor ons, broeders, ook in de ambtelijke dienst, om uit te zien, ook onder onze kudde, naar mannen die geschiktheden, die bekwaamheden hebben om te dienen in het woord, de Heere te dienen in het woord. En Salcartius spoorde Trichland aan zich te bekwamen, maar die tekende daar bezwaar tegen aan, omdat hij geen volledige academische opleiding had genoten. Maar die aandrang van Salcartius, die was zo groot dat hij die niet langer durfde te weerstaan. Hij bereidde zich voor. In 1606 deed hij in de classis Buren het zogenaamde preparatoire examen, maar werd afgewezen. Waarschijnlijk vanwege de vele kandidaten die zich aandienden, maar ik denk dat daar ook nog bij kwam dat men in het algemeen erg aarzelend stond tegenover de vele overgangen, de vele bekeerde priesters die door allerlei verkeerde motieven werden gedreven. Intussen gaf Trichland niet op. Al zal er ongetwijfeld de zaak van de zelfbeproeving geweest zijn, of hij met het staan naar het ambt in de weg van de Heere was. Salcartius richtte een aanbevelend schrijven tot de classis Gouda die hem toeliet. Stolwijk bracht een beroep op hem uit wat hij aannam. En hier deed hij in 1607 intreden in die gemeente om de waarheid verstaan in gereformeerde zin te vertolken, vastgemaakt in hem die de waarheid is. Hij had dat dus van huis uit niet meegekregen, maar door Gods genade was het licht erover opgegaan, die waarheid had hij in strijd en in worsteling veroverd. En ik denk dat dat beslissend is ook voor die verdere gang. Misschien herkent u dat ook wel voor uzelf, dat de dingen die je in worsteling en strijd hebt veroverd en waar je het licht over is opgegaan, dat je die niet zo makkelijk prijsgeeft als daar aanvallen op worden gericht. Genoeg, die leer die droeg hij uit. Hij had diezelfde strijd doorworsteld als de mannen van 2 en 3 generaties voor hem. En het laat zich verstaan dat zijn verkondiging daardoor een bijzondere dimensie kreeg en hem maakte tot die krachtige getuige van de waarheid. Zo zette hij in Stolwijk onder de rook van Gouda, waar hij enkele jaren had doorgebracht, zijn eerste schreden op het ambtelijk pad. Lang duurde dat niet. Tijdens zijn verblijf hier kwam de plaats van schoolmeester vakant. Die post, dat is altijd heel aardig zoals dat toen toeging, die had allerlei nevenbetrekkingen. Voorlezer, voorzanger, doodgraver, klokkenluider. En de man die benoemd was, die kwam met Trichland kennis maken. En die viel hem erg in de smaak. Hij zou graag naar Stolwijk komen. Alleen hij was bang, en de man die had kennelijk een profetische blik, dat Trichland niet lang in Stolwijk zou blijven. Hij zei, als de Amsterdammers daar lucht van kregen, zouden ze ongetwijfeld alles in het werk stellen hem in hun stad te hebben. En die vrees die werd bewaarheid. Als Trichland in juni 1610 op familiebezoek was in Amsterdam, was uitgerekend Petrus Plantius ziek. En Trichland werd uitgenodigd hem te vervangen en stemde toe. een en ander leidde ertoe dat men op 5 augustus besloot hem te beroepen. Het beroep werd op 30 september door de burgemeesters goedgekeurd en Trigland nam het aan. Op 28 november doet hij intrede in Amsterdam met de woorden uit Matthäus 16, vers 16 en 18. 27 jaar, de Benjamin onder de Amsterdamse predikanten. En hier zou hij, die uit de dwaling van de leer van Rome was gerukt, tot een steunpilaar van de waarheid worden. Hij groeide naar het woord van Evenhuis uit tot de bisschop van Amsterdam en Nederland. En hij blonk uit als prediker, zielszorger, organisator. En zijn woord was voor het kerkvolk wet. Bijna zei ik om jaloers op te zijn. Dat kerkvolk dat droeg hem op de handen. Dat is om wat minder jaloers op te zijn. Wanneer hij preekte was de kerk tot in alle uithoeken gevuld. Het spreekt dan ook vanzelf dat hij afgevaardigde was naar de synode van Dordrecht 1618-19. Waar niet is uit te maken hoe ver zijn invloed op die synode reikte. Hij zat wel in de commissie die de preses en de assessoren van die synode bijstond in het formuleren van de canonis van Dort. In 1634 benoemden curatoren hem aan de Leidse Universiteit, gesticht op instigatie van Willem van Oranje om de gereformeerde religie in de Nederlanden te bevorderen. Dan krijg je bij tijden ook heimwee. Na Amsterdam komt hij dus in Leiden. Hij verlaat Amsterdam met een preek over 2 Korinthe 13 vers 13 en begint in Leiden met een tweetal inauguraties. De eerste handelde over de grond en de oorzaken van de ware religie en de tweede over de oefening der ware religie. En hij beklemtoonde voor zijn studenten, en dat is tekenend voor de man die als een geharnaste strijder voor de gezonde leer te boek staat. Hij beklemtoont daarin dat een onheilige levenswandel even zondig is als onrechtzinnigheid. In zijn colleges behandelde Trigland het boek Jesaja en na het overlijden van Valleus en wegens ziekte van Titius doseerde hij over de Loci Communis, in zijn laatste jaren over de Decaloog en over de casus conscientiae. In 1653 moest hij zijn colleges na de zomervakantie staken, waarna op 5 april 1654 zijn aardse baan werd geëindigd, bijna 71 jaar oud. Twee, wat schreef hij? In de tijd dat Trigland nog in Stolwijk stond, werd in Gouda, dat rattennest der ketterijen, door 45 predikanten een geschrift opgesteld tegen de orthodoxe leer, de remonstrantie. Die werd ingediend bij de Staten van Holland. De gemoederen raakten er danig door verhit. De tegenstellingen namen toe. De strijd kreeg een al scherper karakter. U begrijpt, het voert veel te ver. De hele geschiedenis die diep ingrijpend is te schetsen. Ik mag er overigens van uitgaan dat wij als rechtgeaarde zonen van de reformatie toch ook een klein beetje de geschiedenis kennen. U weet, Arminius was in 1609 gestorven. Zijn geestverwanten vroegen door middel van de remonstrantie in een vijftal punten waarin zij verdragen wensten te worden. Vanaf dat moment sprak men van remonstranten. De staten hebben nog geprobeerd de beide partijen bij elkaar te brengen in wat we zouden kunnen noemen een kerkelijk gesprek. In Den Haag 1611 en Delft 1613 werden deze conferenties gehouden. De contra-remonstranten waren pas na lang aandringen van de staten bereid om aan die samensprekingen deel te nemen. Maar ze waren niet bereid op enig punt toe te geven. Op geen enkel punt. Zij zeiden op al die 5 artikelen nee, want ze waren niet bereid de verkondiging van die 5 artikelen een rechtmatige plaats te geven binnen de gereformeerde kerk. Tegen al wat afweek van het heilige evangelie liet men onvoorwaardelijk nee horen. Even tussen haakjes, kerkelijke gesprekken zijn dus vandaag niet voor het eerst in. Bij alles wat zich aan ons voordoet, broeders, kan een blik in de geschiedenis een heleboel dingen voor ons, onze problemen soms relativeren, dat is waar. Maar wij kunnen er ook nog wel wat van leren. Wat anders van leren. Ook dit. Het kerkelijk gesprek als middel tot beter verstaan van elkaar en als de weg om tot eenheid te komen bleek eenvoudig niet te werken. Als de standpunten vast omlijnd zijn en tegenstrijdig, kan geen vruchtbaar gevolg worden verwacht. Was in die jaren de kloof te diep. Ik zou wel eens het oordeel van onze vaderen over de huidige situatie willen horen, waar wij nota bene in de kerk, ja ik spreek hier maar als eenvoudige hervormd dominee, het geding om de waarheid moeten aangaan. De kerk heeft eenvoudig een pilaar en vastigheid van de waarheid te zijn en die waarheid te verkondigen aan allen en ieder en naar buiten. Broeders, wat ik wil beklemtonen is dat wij wellicht iets van de moed van die mannen moesten hebben om af te wijzen wat afwijkt van de schriften. Het uitsluitend karakter van de vreze Gods te beoefenen. Het is niet verkeerd. Integendeel, met ernst, met een laatste ernst en met een diepe, diepe bewogenheid te staan voor het geloof eenmaal de heiligen overgeleverd. Dat is naar de schriften. Of hebt u er nooit last van wat wij vandaag in onze dagen hebben zien gebeuren, dat kerken en gemeenten in één generatie tijd radicaal van karakter zijn veranderd en van de waarheid zijn weggevoerd. Ik zeg dat met heel veel pijn en met heel veel verdriet, maar het is de werkelijkheid. En ik zeg dat niet uit de hoogte, want het gevaar is ook onder ons levensgroot aanwezig. Het is naar de schriften. Het is naar het apostolisch vermaan. En wij moeten dan maar vandaag voor lief nemen. Die worden als star, intolerant, hoogmoedig, eigenzinnig, onbuigzaam enzovoort. Die klonken toen ook al. Genoeg. Trigland, hij is erg ongelukkig met de heersende verdeeldheid. Als hij ziet wat op de oorzaak ervan, schrijft hij, ook iets om goed over na te denken, de rechtvaardige straf van God hangt zonder twijfel over dit land. Het vuur brandt en die het behoorden uit te blussen, blazen het aan en ontsteken het meer. De roem van de vijanden van de waarheid is groot en de vromen zijn er bedroefd over. Niettemin weet hij, hebben zij namelijk de remonstranten faveur, staan zij in de gunst bij de groten, hem die wij vertrouwen, wiens eer wij verdedigen, is nog groter. Daar hebt u die gestaalde, die gespierde woorden van mannen die wisten in welke God ze geloofden. En die ik ook bij een man als John Knox tegenkom, toen hij ooit zei, als we hem mee hebben, hebben wij de meerderheid. De conferenties liepen op niets uit. Toen beproefden de staten een ander middel. In 1614 werd de beruchte resolutie tot de vrede der kerk uitgevaardigd. Er moest gezwegen worden. Over de schilpunten. Aan alle predikanten werd verboden de 5 artikelen die in de remonstrantie behandeld waren op de kansel te brengen. En Olde Barneveld gaf er blijk van de zaak waarom het de gereformeerden ging niet te hebben begrepen. Het was hun onmogelijk te zwijgen over de gevaren die zij zagen als wachters op Sions muren. Zij hadden de formulieren van enigheid en wilden geen nieuw belijdenisgeschrift uit handen van de staten ontvangen. Trigland zegt ervan, de auteurs van die resolutie nemen de macht om te verklaren welke leer genoegzaam is ter zaligheid. Het welk zoveel is als zich meester maken van het woord Gods en van de regel ons daarin voorgeschreven. Overigens waren ook plaatselijke overheden als in Amsterdam die zich aan die resolutie van de staten niets gelegen lieten liggen. Burgemeester Pauw bestreed haar fel. En toen Olde Barneveld hem ongeduldig toebeet, maar welke resolutie wilt gij dan? Sprak Pauw de historische woorden, wij willen geen revolutie, wij willen een synode. Het is in deze situatie, broeders, dat Trigland voor het voetlicht trad. Hij had een vruchtbare pen, verstond en schreef de taal van het volk. Een van zijn eerste geschriften is de rechtgematigde christen. Ik ga daar even op in, omdat hierin door hem belangwekkende dingen aan de orde worden gesteld. Wat bovendien een van zijn meest bekende werkjes is. Het werd nog in 1983 herdrukt. En hij schrijft daarin over de ware moderatie. Daar bedoelt hij mee de tolerantie die tot behoud van de waarheid en de vrede in de gemeenten van Christus overeenkomstig Gods woord onderhouden moet worden. En daarbij wijst hij wel op de rechte grondslag waarop de vrede van de kerken gebouwd is en de wortel waaruit zij voortspruit. Dat is namelijk de eendracht in het toestemmen van de heilige waarheid. Terzijde, maar toch wel weer ter zake, is het als we Trichland horen zeggen, de eenheid die gemaakt wordt buiten deze grondslag is geen eendracht des geestes en geen christelijke vrede, maar veel eer een samenknoping van ongerechtigheid en samenzwering tegen de waarheid. En de eigenlijke kwestie die hij daarin in dat boekje aan de orde stelt en die zich hier voordoet is deze. Of twee tegenstrijdige leringen in één kerk geduld en haar leraars voor leraars der waarheid en trouwe herders van de kudde van Christus erkend mogen worden. Men spreekt Trichland in die tijd van grote beroeringen op het kerkelijke erf te gemakkelijk van dulden en verdragen. Sommigen wilden bepaalde leerstukken die tot dan toe werden beleden en geleerd helemaal verzwijgen en uit de kerken weren. In de tweede plaats waren er anderen die helemaal geen formulier van de leer wilden bedenken, waar de verschillende partijen mee in zouden kunnen stemmen. Een soort compromisformule, dat zou naar Trichlands overtuiging nergens anders toe leiden dan tot verduistering en onderdrukking van de waarheid, die sinds de dagen van de hervorming openlijk was beleden en geleerd in alle gereformeerde kerken. Dan zijn er in de derde plaats nog de hardnekkige tegensprekers. Zij trachten hun verkeerde mening staande te houden, maar tegen hen moet met krachtstelling worden genomen, de goddelijke waarheid verdedigd en de verkeerde mening weerlegd. Zijn ze niet te overtuigen? Men moet anderen voor een bedrog waarschuwen. Wanneer men anders doet, is dat geen modereren, maar modderen. Trichland bedoelt daarmee dat men door nalatig te zijn, zowel zichzelf als anderen, gemakkelijk van de goede en zuivere weg afleidt tot de modder van de dwaalleer. En wat men vandaag dan met een fraaie term leerstellige tolerantie noemt, wordt door Trichland heel eenvoudig als gemodder betiteld. Indien men de valse leer laat verbreiden, de zuivere leer laat tegenspreken en degene die dat doen zich in de gemeente laat nestelen zonder zich daar mannelijk tegen verzetten, wat kan daar toch anders uit volgen dan dat de valse leer overal in aller mensen harten de overhand neemt en niemand of immers zeer weinigen zullen gevonden worden die de waarheid toegedaan zijn. In 1616 gaf Trichland zijn verdediging van de leer en de eer der gereformeerde kerken en haar leraren uit. En dit geschrift was een reactie op Uiten Bogaert, die in een geschrift getiteld Verdediging van de resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland het daarvoor had opgenomen. Zowel Uiten Bogaert als Trichland droegen hun geschrift op aan prins Maurits. Trichland, hij reisde daartoe naar Den Haag. En het gesprek wat Maurits met Trichland heeft gevoerd is heel bekend geworden. Trichland, hij vermeldt het zelf in zijn kerkelijke geschiedenissen. Onder het bespreken van de toestand van de kerken in de verschillende plaatsen zei Trichland dat als gereformeerden er maar overal in huizen en in schuren mochten vergaderen, zij nog wel de moed hadden om de Arminianen dood te preken. En Maurits was daarop uitgevallen, hoe zouden wij in huizen en in schuren gaan? De kerken komen ons toe en wij zullen ze hebben ook. Ik wenste daarop aldus Trichland dat God de Heere zijn zegen daartoe wilde geven. Een woord van Maurits dus naar het hart van Trichland, en naar zijn medestanders. Broeders, het zou veel te ver voeren. Ik moet toch ook een beetje naar de klok kijken. Al zijn geschriften te vermelden en daarop in te gaan. Vermeldenswaard is nog dat in 1640 zijn tot dan verschenen geschriften werden gebundeld in die drie delen, herdrukt onder de titel Opuscula. En dat in 1650 zijn kerkelijke geschiedenissen verscheen. Weer als reactie op in 1646-47 kwam er een werk van de pers waar de gehele gereformeerde wereld verontwaardigd over was. Het betrof de kerkelijke historie die anoniem werd uitgegeven, maar waarvan iedereen al spoedig wist dat Uytenbogaert de auteur was. Het bevatte een apologie van het remonstrantisme. Een weerwoord kon niet uitblijven. De synode van Zuid-Holland die verzocht Trichland om zijn kerkelijke geschiedenissen te schrijven. In nog geen 3 jaar tijd, u zou dat moeten zien, een hele dikke grote foliant van 1161 bladzijden zonder computer. Je komt diep onder de indruk wat deze mannen werkelijk hebben gepresteerd. Daar zijn wij zulke kleine jongens bij, dat je bijna nooit meer wat durft te zeggen of te schrijven. Overigens zat er aan de uitgave van dit geschrift wel een pijnlijke kant aan voor Trichland. Hij wilde zijn boek namelijk opdragen aan de Staten van Holland. En daartoe verscheen hij op 8 maart 1650 in de vergadering van die Staten. Maar men weigerde de opdracht te aanvaarden. De bordjes waren toch wel wat verhangen. Trichland kon onverrichte zaken naar huis terugkeren. Wijlen professor van Ittersson spreekt als oordeel over dit werk uit dat het grote lof verdient en dat hiermee Trichlands naam als historiograaf was gevestigd. We gaan bij dit laatste geschrift dan ook goeddeels te raden om zijn mening over de confessie te horen. Het laat zich immers verstaan, broeders, dat in die strijd der geesten de confessie een belangrijke rol speelde. Het mag bekend zijn dat de remonstranten grote moeite hadden met de ondertekening van de formulieren, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelberger catechismus. Men stond een ruime en vrije opvatting van de binding aan de confessie voor. En dat was naar men dit voorkomen de opvatting die men aanvankelijk in de kerken van de reformatie heeft gehad. Je kunt hier al in de geschiedschrijving de draad zien hoe daar later over geoordeeld wordt. Want tot op de dag van vandaag zeggen we toch dat die aangename, zoete voorjaarswinden toch wat zijn verkild in de herfstwinden van wat daarna allemaal is gebeurd. In verstrakking en verstening en verstilling. Het is toch een vergissing. De kerkenraden en de synodes, ver voor Dordrecht 1618-19... hebben daar anders over gedacht. Dat die ondertekening meer was dan een formaliteit of het aanvaarden van een gemeenschappelijk oriënteringspunt, zoiets als een vrijblijvend beleiden in gemeenschap met de vaderen, om je daaraan te oriënteren, dat mag duidelijk zijn. Het betekende een oprechte aanvaarding van die confessie als conform het woord van God. Trichland vat zijn gevoelens over de noodzaak van de belijdenis zo samen. Om de ketters en hun dwalingen uit te vinden, die anders onder de naam van het woord Gods gedreven worden, want ze beweren allen het woord van God aan hun kant te hebben. Vervolgens, om de kerken en de leraars in eendrachtige eenheid onder elkaar te bewaren en scheuringen te vermijden. Ook dat. De belijdenissen die zijn voor Trichland secundaire norme fidei. Duidelijk mag zijn, broeders, dat hij aan de belijdenis een grote betekenis toekent en hij het daar met overtuiging voor opnam. Hij kan schrijven, men moet de Nederlandse belijdenis niet simpel aanmerken als een menselijk geschrift, maar als een geschrift bij godvruchtige en getrouwe leraars van de ware kerk onze Heren, uit het woord van God gesteld om te dienen voor een gezonde en schriftmatige belijdenis des geloofs, bij de vrome martelaren, in gevangenissen, op pijnbanken, in vuren, onder zwaard en galg, standvastig bekend, beleden, om welke vele duizenden hun goed en bloed in gevaar hebben gesteld, naakt en bloot uit hun vaderland naar andere landen in ballingschap waren getrokken. Zij hadden geen vrachtwagens nodig om te verhuizen. Welke al de gereformeerde kerken in Nederland en in Frankrijk voor gezond en conform Gods woord hebben erkend. En door welke de gereformeerde kerken van de antichristelijke Roomse kerk en van allerlei vreemde en verwarde sekten zijn afgezonderd. Dit is wat meer, zegt hij, als simpel een geschrift bij mensen gesteld. Maar de vraag die bij het innemen van deze positie naar voren kwam en komt, is of hierdoor niet het klassieke reformatorische beginsel van het sola scriptura geweld wordt aangedaan. Immers verklaart die confessie, die belijdenis niet zelf, men mag ook geen der menselijke geschriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften. En u weet natuurlijk dat dit, uitgerekend dit, steeds weer het punt is waar de remonstranten op hamerden en telkens op terugkwamen met een beroep op het sola scriptura. Erkennen Arminius en zijn volgelingen geen formulieren van enigheid. Ze zijn de mening toegedaan dat allen die de Heilige Schrift voor het woord van God houden en het Nieuwe Testament en de artikelen van het christelijk geloof aannemen voor rechtgevoelende, dan ook in naam van de Schrift als enige regel des geloofs twee dingen. Ze wensten ontslagen te worden van de ondertekening van de confessie en bovendien wilden ze dat de belijdenisgeschriften in het algemeen aan de twijfel van allen zouden worden blootgesteld. Hoe reageerden de gereformeerden en hoe reageerde Trichland hierop? Om te beginnen klonk stevast dat ook zij op de grondslag van het sola scriptura stonden. Maar dan doemt het probleem op, want elke ketter heeft zijn letter. En het beroep op de Bijbel wordt misbruikt als men daarmee zijn dwalingen de schijn van waarheid wil geven, of de dwalingen daarmee wil bedekken. Trichland commentarieert: alle valse leraars hebben ook de Heilige Schrift. En ze zijn nochtans valse leraars, die de Heilige Schrift verkeren en verdraaien naar het menselijk vernuft en verkeerde concepten. Daarom moet Gods kerken samenvattend en kort begrip hebben van de gezonde woorden, waarmee zij als de ware kerk van Christus laat zien afgezonderd te zijn van alle valse leraars en sectariërs. En dat is, zegt Trichland, inzonderheid nodig in deze verwarrende tijden waarin het wemelt van de dwaalgeesten. U begrijpt de actualiteit van deze opmerking. Hij onderstreept krachtig hoe getrouw en ernstig wij in de schrift gewaarschuwd worden voor de valse leraren en hoe de apostel Paulus het bestaat, ja, allen onder de vloek stelt die een ander evangelie verkondigen, al was het een engel uit de hemel. En hoe gemakkelijk dan kunnen we meegenomen worden, dat gebeurt, dat kwam ook in Trichtlands dagen voor. Hij wil duidelijk maken dat een beroep op de schrift alleen niet toereikend is. Men moet, zegt hij, de rechte zin van de schriften vatten. Het gaat niet om de letter, maar om de zin die de Heilige Geest daardoor heeft willen te kennen geven. De verkeerde zin die van de rechte zin afwijkt, is menselijk, duivels. Want die zin is een leugen en alle leugen is uit de duivel. En daarom is het om recht de belijdenis van het geloof te doen en het ware evangelie te verkondigen, niet genoeg om te zeggen, wij geloven wat in de Heilige Schrift staat, want dat zullen bijna alle valse leraars zeggen. Men moet in Sumier weten te zeggen wat men als waarachtig en de heilzame leer der zaligheid uit de Heilige Schrift als uit het woord van God heeft aangenomen. En zegt er dan op een voortreffelijke manier, verwoord is dat verwoord in de confessie. Ook nog op een andere manier benadert hij het aangesneden probleem om zich met een beroep op het sola scriptura van de confessie en van de catechismus af te maken. Het verwijt komt namelijk van zuurdeeg van het pausdom onder de gereformeerden. Zuurdeeg van het pausdom. Hoe kwamen de remonstranten tot dat verwijt? omdat naar hun oordeel de gereformeerden zoveel werk maakten van menselijke geschriften in zaken van de religie. Men bracht niet de kanonieke schrifturen, maar menselijke geschriften in de kerk tot en met op de kansel. En daarmee hadden ze nog iets in zich van dat Roomse zuurdeeg. Het is immers genoeg dat men de boeken van Gods woord met grote eerbied aanneemt. Laat het, zo klonk het, in onze christelijke vrijheid de confessie aan te nemen of niet aan te nemen. Want het is genoeg dat wij ons aan de regel van Christus binden. In de kerk horen alleen de woorden Gods en niet de woorden van mensen. En broeders, dat kost Richland niet zoveel moeite dit argument te ontzenuwen. Hij stelt dat biblicisme en de inconsequentie van dit remonstrantse gevoelen aan de kaak. En hij trekt daarbij een parallel tussen kerygma en belijdenis, als tussen het ene en het andere mensenwoord dat Gods woord uitzegt en doorgeeft. En het is voor hem zonder klaar dat er in de kerk plaats is voor mensenwoorden, dat Gods woord wordt uitgezegd in mensenwoorden en wordt doorgegeven als tussen het ene en het andere mensenwoord. Daar is plaats voor wanneer Uitenbogaard beweert dat er naast de Heilige Schrift geen formulier in zaken de gezondheid van de leer mag bestaan, zegt Trichland hem aan dat hij dan ook op de preekstoel niet anders had mogen voortbrengen dan de eigen woorden van de Bijbel. En Trichland houdt hem dan voor dat al zijn verklaringen, uitbreidingen, lezingen, toe-eigeningen, vertroostingen, die Uitenbogaard al prekende heeft laten horen, dat dan volgens Uitenbogaards standpunt geen gezonde woorden konden zijn. En zijn hoorders hebben ze dan ook niet voor zeker mogen aannemen, maar moesten aan de gezondheid daarvan twijfelen. Als een volgende tegenwerping door hem wordt voorzien, dat namelijk gezonde preken nog heel iets anders zijn dan gezonde formulieren, dan houdt Trichland aan op die plaats dat er voor het aan de schrift onderworpen mensenwoord plaats dient te worden ingeruimd. Want indien men in de prediking een gezond en gezaghebbend mensenwoord mag spreken, dan vervalt het tegen de confessie gerichte argument dat er in de kerk voor geen andere wettige en gezaghebbende formuleringen plaats is dan die we juist in de letterlijke bewoordingen van de Heilige Schrift aantreffen. Ter zake is het, broeders, wat Trichland gevat opmerkt, dat het standpunt van zijn tegenstanders zou uitkomen bij het advies: leest u maar in de Heilige Schriften. En blijft u maar thuis als het uur van de kerkgang slaat. Naar het mij voorkomt, trekt Trichland de parallel tussen kerygma en belijdenis terecht. Als een belijdenis schriftuurlijk is, naar de Schriften. Dat wil zeggen, broeders, als ze de Heer Jezus Christus beleidt, naar de Schriften, in heel dat gebinde, in heel die samenhang van de Godsopenbaring, dan ligt er in het feit dat die confessie door mensen is opgesteld geen enkele reden haar niet te ondertekenen. En de conclusie van Trichland is dan ook dat wie de ondertekening weigert, door die daad van weigering te kennen geeft dat hij die boekskens niet voor schriftmatig houdt. Als het dan vervolgens, ik kijk nog weer even, ja, het lukt waarschijnlijk net, zonder dat we de tijd vermanen. Als het gaat om de verandering van de confessie, wil Trichland daar alleen van weten wanneer vanuit de Schrift correctie noodzakelijk is en kan worden aangetoond. En dat zal moeten gebeuren, zegt Trichland, voor het forum van de kerkelijke vergaderingen. Het gaat niet aan in het algemeen de confessie aan de twijfel van allen bloot te stellen. De remonstranten wilden immers dat de leden van de synode tijdens het onderzoek dat vanuit Gods woord gedaan zou moeten worden naar de schriftmatigheid van de confessie, van diezelfde confessie ontslagen zijn. Dat was voor Tegeland toch zo'n vreemd voorstel. Hoe kan dat nou? Wat is de confessie anders dan een verklaring van de leer en van dat geloof wat men met andere gereformeerde kerken gemeenschappelijk beleed, conform het woord van God? Daarvan ontslagen te zijn, maakt alles twijfelachtig. Op dit punt sluiten twijfel en geloof elkaar uit. En hier legt Tregland een verbinding met de methode van algemene twijfel die wordt toegepast door de wijsgeer Descartes. Niet zeer heel lang geleden heeft zich een nieuw filosoof in deze landen geopenbaard. De man, aldus Tregland, was zo te werk gegaan dat hij al de meningen die hij in zijn hoofd had en in zijn gemoed voor waar hield, ging verwerpen als vals of tenminste onzeker. Om dan uit wat hij verworpen had iets nieuws te kiezen wat na zorgvuldig onderzoek zou blijken goed te zijn. En hij gebruikt daarbij het beeld van een huis dat afgebroken wordt om een nieuw en dus beter huis te bouwen. Of de mand appels waarvan gevreesd wordt dat er heel wat verrot zullen zijn. Die hele mand wordt omgekeerd om daarna de goede te selecteren en weer in die mand te doen. Hier ziet Tregland dan de verbinding als gesteld wordt dat alle predikanten ontslagen zouden moeten zijn van de verplichting tot ondertekening van de confessie om vrij onderzoek te kunnen doen en dan vervolgens vast te stellen wat wel en wat niet tot die confessie zou moeten behoren, dan doe je niet anders, zegt Tregland, dan de predikanten voor een ogenblik tot atheïsten maken. Heeft men de belijdenis aanvaard, gaat het toch niet aan die aan verdachtmaking bloot te stellen? Dat zou, zegt Tregland, net zo dwaas zijn als wanneer een rechter werd geprest om een eerlijk persoon, waar niets op aan te merken viel, te gaan onderzoeken op dieverij of andere schelmerij, alleen onder het voorwendsel dat deze man een mens is die als zodanig gemakkelijk kan zondigen. Nee, zegt Tregland, de goede regel is dat men bewijs inbrengt tegen iemand en dat vervolgens de rechter de beklaagde op die en die ingebrachte punten onderzoekt. Doe je dat niet, en hij bezigt krasse taal, doe je dat niet, dan krijg je een procedure als bij de Spaanse inquisitie. Men moet dus niet enkel op grond van het feit dat een belijdenis een menselijk geschrift is, die belijdenis in de beklaagdenbank zetten. Juist vanwege het karakter van de belijdenis als belijdenis, dat wil zeggen, broeders, dat eerbiediging van het woord van God geboden is en dat zeer eerbiedig dat woord wordt nagesproken, zijn wij daaraan gehouden, zolang ze niet door het woord van God zijn weerlegd. Zeggen de remonstranten dat de kerken als menselijke instanties hebben kunnen dwalen, zal dat waar zijn. Maar de waarschuwing van Tregland is op te passen voor de gedachtensprong van de mogelijkheid naar de geconstateerde werkelijkheid van dwaling in de belijdenis. Natuurlijk mag de belijdenis onderzocht worden op haar Bijbels gehalte. Maar dat is wel wat anders dan de belijdenis aan een methodische twijfel blootstellen. Iemand die deze leer niet in twijfel trekt, maar ze voor waar houdt, heeft geen behoefte om van de binding aan de belijdenis te worden ontslagen. Wij mogen de belijdenis niet loslaten, zolang ze niet met vaste en bondige redenen uit het woord van God is weerlegd. Het hebben van de boekstaven van de Heilige Schrift is niet genoeg. Men moet de echte zin daarvan vatten, want niet de letters of het uiterlijk geluid, maar de zin die de Heilige Geest daardoor heeft willen te kennen geven, is het rechte woord van God. Om deze zin, dat rechte woord van God, voor te staan, hebben wij de confessie. Geeft Tregland dus aan de ene kant hoog op van de confessie, hij wacht zich voor de kuil van het confessionalisme. De belijdenis is geen plaatsvervangster of concurrent van het woord. Tegenland wordt niet moe te betogen dat de belijdenis alleen op het woord van God is gegrond. En dat het woord van God alleen die eerste plaats heeft en moet hebben. Gods woord alleen is de waarheid. Het woord alleen is een leidsman en gids onder alle omstandigheden van het leven. Dat woord alleen is de enige en de vaste grondslag, het enige en vaste fundament. En wie door Gods genade daarop bouwt, zal niet beschaamd worden. En daarom zijn de confessies secundaire norme fidei. Ze bezitten, om zo te zeggen, een tweede Hans zekerheid die zij ontleent aan het gefundeerd zijn in de schriften zelf. En terug dan onderscheidt op dit punt dan ook dat wat zeker is in zichzelf, de Bijbel, en dat wat zeker is door of om wat anders, dat in zichzelf zeker is, de belijdenis. En de oervastheid van het woord van God doet ons in de belijdenis een tweede en afgeleide zekerheid ontdekken. Tegenwand staat op gereformeerd standpunt en weigert over te gaan tot een pauselijke hoogmoedigheid en verheffing van menselijke geschriften tot de waardij van de hoge en dure goddelijke waarheid. Wijst hij dus enerzijds het biblicisme van de remonstranten af om niet te vervallen tot een Arminiaanse ware libertijnse lossigheid en dubbingen, twijfel. Maar dit brengt hem er geen ogenblik toe om menselijke geschriften op één lijn te stellen met het woord van God. Resoluut wordt het dilemma Rooms of Libertijns afgewezen. Een belijdenis wordt niet aangenomen naar eigen goedvinden. Men zal haar nemen uit het woord van God. En het is pauselijk, aldus Strickland, om niet gereformeerd om te geloven wat de kerk gelooft. Daarom, omdat de kerk het gelooft. Broeders, tenslotte, het is een open deur te poneren dat wij ook vandaag de strijd die Strickland streed hebben te strijden. De grondslag, schrift en belijdenis is meer, broeders, dan een achterhaalde gemeenplaats met een romantisch heimwee naar betere tijden. Natuurlijk, ik weet dat wel, natuurlijk hebben we te waken voor een versteende orthodoxie. Maar misbruik heft ook vandaag het rechte gebruik niet op. Wij spreken niet over de belijdenis als over een zelfstandige grootheid. Gebeurt dat? Doen wij dat, dan trekken we de belijdenis uit de bodem waaruit zij alleen haar bloei en haar levenskracht ontvangt. Dan ontwortenen we, om zo te zeggen, de confessie. En houden niets over dan een bloedeloze karikatuur. Ik weet dat. Maar wij kunnen ook vandaag in de strijd der geesten de belijdenis niet missen. En het beste is, en ik denk daarbij altijd weer terug aan het woord wat Wijlen G. Boer mij toevoegde. Jongen, graaf in de confessie, want wij weten nog niet voor de helft, nog niet voor drie kwart, welke schatten daarin liggen opgetast. In die confessie je in te graven. Al de schatten die daarin zijn opgetast, ons grondig toe te eigenen. En te laten zien hoezeer ze ook vandaag van een geweldige actualiteit zijn. Omdat de stof ervan ontleend is aan apostelen en profeten. Ik moest daar gisteravond nog weer aan denken toen mijn collega Den Butter zo bezig was. Vanuit de schriften in die kwestie die vandaag zozeer de gemoederen bezighoudt. Op exegetische gronden zijn standpunt te bepalen en in te nemen. Op exegetische gronden, toen dacht ik even aan artikel 27. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk. De welke is een heilige vergadering van de ware christgelovigen. Al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus. Gewassen zijnde door zijn bloed. Geheiligd en verzegeld zijnde door de Heilige Geest. Broeders, het ligt zomaar voor het oprapen. En dan is het zo'n vreugde om dat te ontdekken. Vanuit de schriften. Vanuit een eerlijke exegese. Waar ging het Strickland om? Om de zuivere verkondiging van het woord van God. Want dat wordt wel eens vergeten. Daar was het conflict ook mee begonnen. Toen Arminius in Amsterdam de Romeinenbrief uit ging leggen. En daarin naar Strickland's getuigenis eigen bijzondere mening naar voren bracht. Een mening die niet overeenkwam met het eenparig gevoelen van de gereformeerde kerk. Daardoor kwam er de onrust. Dat was niet vanwege een te strikte band aan de belijdenis of zo, maar door een kennelijk conflict met het woord van God. En naar het mij voorkomt, was de positie van Trichland die van een gezond gereformeerd confessor, die in zijn dagen op bewogen maar besliste wijze het opnam voor wat hij ook in zaken de belijdenis uit de schriften had geleerd. En wat hij in die weg van strijd om uit het Roomse diensthuis uitgeleid te worden had veroverd, dat gaf hij niet weer prijs. En bij al zijn polemische arbeid, en daar zijn best eens een keer vragen bij te stellen, maar bij al die polemische arbeid vergat Trichland het volk niet. Het volk dat behoefte had aan geestelijk voedsel. Maar het was zijn diepe, vaste overtuiging dat het gezond, geestelijk, gereformeerd, want bijbels geloofsleven klopt binnen het gebinde van de gezonde leer. Omdat daarin is vervat, broeders, de enige troost in leven en in sterven. Ik dank u. Zullen wij samen zingen? Psalm 25, vers 2 en vers 4. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zeren goedheid kent geen palen. Psalm 25, vers 2 en vers 4.
Heren, mogen wij nog eenmaal tot u komen voor wij nu aan tafel gaan om te eten. Het voedsel wat wij ook uit uw milde hand ontvangen. Of u datgene wat ons vanmorgen is aangereikt wilt laten beklijven. Dat we het overwegen, ermee inkeren tot onszelf, wederkeren tot u. En ook vandaag, in de strijd der geesten, met ons gaan als met Abraham de steile weg van het geloof, waar wij in alles diep van u afhankelijk zijn en waar het inderdaad is een gaan met vallen en opstaan. Heere, mogen wij de kerk en de kerkelijke situatie aan u opdragen en voor u neerleggen in onze verlegenheid en met onze verootmoediging. Er wordt zoveel gesproken, er wordt zoveel vergaderd, er wordt zoveel geschreven. Maar wilt ge uw hand niet van ons aftrekken, uw oordelen hangen laag. Wij hebben gezondigd en wij zijn van de weg der waarheid afgeweken, ondanks onze misschien grote en hoge woorden. Maar als het waar is en het is waar, dat het oordeel begint bij het huis van God, dan is het toch ook waar, Heere, dat het ontwaken begint bij het huis van God. Geef in deze dagen allen die leiding hebben te geven en wij weten ons daarin begrepen, ootmoed, nederigheid, boetvaardigheid, standvastigheid, beslistheid. En wilt u de kerk in Nederland oprichten uit haar diep verval en haar ingezonkenheid en al de vuilheid die haar aankleeft van haar afspoelen en haar maken wat zij naar haar wezen behoort te zijn, ook in dit kantelende tijdsgewricht waarin de afval van u de levende God zo massaal is en de dwaling welig tiert. Dat mensen getrokken worden, geraakt, gaan leven van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus alleen, door het geloof in zijn naam. Heere, gort ons allen daartoe aan en doorstroom ons allen met kracht van omhoog en geef ons de verhoring van dat gebed wat we hebben opgezongen. Leid ons in uw waarheid, leer ijverig uw woorden, uw waarheid te betrachten, want gij zijt ons heil, o Heer. We blijven u al de dag verwachten en laat daar dan van die goedheid en die trouw van u de Heere gesproken mogen worden op al de plaatsen waar wij staan, waar wij wonen, waar wij werken, tot en met in de gevangenis toe, om die goede woorden van u uit te zeggen in de diepten van het bestaan, waar u toch, o gezegende borg en middelaar, gekomen bent om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Heere, wilt u ook onze jonge broeders zegenen die staan naar het ambt en die ook in het kader van de opleiding met van alles en nog wat worden geconfronteerd. Wilt u hen leiden en wilt u hen bewaren bij het evangelie van de vrije genade, opdat ook zij die waarheid veroverd mogen uitdragen en daarvoor mogen staan in dat al zo zegt de Heere, want daar belooft ge uw zegen over en verbindt ge uw zegen aan, opdat de kerk in Nederland bewaard zou blijven tot de jongste dag. Intussen, Heere, mag uw kerk daar naar uitzien, in heimwee en in verlangen. Hoe lang nog, Heere? En daarom bidden wij het gebed, omdat de Geest het ons voorzegt. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Amen.